Goedemorgen allemaal. En heel hartelijk welkom in de dienst. Mochten er gasten zijn, weet dan dat u heel hartelijk welkom bent. En we hopen ook dat u na die tijd samen met ons een kopje koffie blijft drinken. Natuurlijk ook een heel hartelijk welkom aan dominee Tom van Liezenhout. Volgens mij de eerste keer. Ja, nou laten we hopen niet de laatste keer. Fijn dat je er bent. Ik loop even het mededelingenblad met u door. Voor volgende week zondag staat dominee Wolter Greven erop, maar die is fysiek op dit moment niet in staat om voor te gaan. En gelukkig kon onze eigen broeder Timothy Alkema, dus die gaat volgende week voor. Wijs ik u nog even op de Bijbelstudie deze week. Denk ook even aan de jarigen, broeder Jan Vechter en Cas de Vries. En volgens mij is Theo ook jarig binnenkort. Ja, dat bedoel ik. Ja. Mijn kaartje is snel geschreven en ik denk heel belangrijk. Zeker als mensen niet fysiek naar de kerk kunnen gaan. Dan denken we aan zuster Geertje Ketuin. Die wordt morgen opgenomen in verband met een rugoperatie. Als alles mee zit, dan zou ze ook waarschijnlijk de dag daarna weer naar huis kunnen. Maar dat is natuurlijk even afwachten. Dan wijs ik u nog even op de gemeenteavond, 27 februari. Een belangrijk onderwerp, het pastoraat bij ons in de gemeente. En ik hoop dat, voor zover als dat lukt, dat u allemaal aanwezig kunt zijn. De bloemen die gaan in elk geval naar broeder Jan Vechter. Daar zorgt Boukje voor. Jij moest nog een telefoonnummer hebben. Die heb ik voor jou. En de andere bosbloemen die gaan naar broeder Karst de Vries, die deze week ook jarig is. En die worden weggebracht. Dan wijs ik u nog even opnieuw naar de sing-in. Het is bij ons voor het eerst. De vorige keer waren we in de Scheperhof. Goede opkomst, geweldige sing-in gehad, toch? Ja, Marion knikt, ja. Dus we gaan ervan uit dat u hier ook aanwezig bent en een fijn zanguur samen met ons hebt. Volgende week is er een extra collecte voor de koffie en de thee. En dan willen we met Pasen graag weer met een koor zingen, zoals we al eerder gedaan hebben. Dus mochten er mensen zijn die zeggen, ik vind het wel leuk om mee te zingen in zo'n gelegenheidskoor. Dan zou ik zeggen, meld u zich even aan bij Henriette of bij mij. Want we hebben geen opgaveformulier, hè? Vergeten. Geeft niks. Dat was het. Ik wens u een gezegende dienst toe.
Wij beleiden deze ochtend opnieuw dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Goedemorgen. Wat fijn om deze ochtend bij jullie te mogen zijn. Mijn naam is Tom van Liezenhout en sinds 2 jaar zijn mijn vrouw en ik met z'n tweeën de voorgangers van de Baptistengemeente in Groningen. Dus het was niet al te ver reizen. Alhoewel, dat viel een beetje tegen vanochtend. Ik was namelijk van plan om hier naartoe te komen met de bus. Ik vind dat een heerlijke manier van reizen. Dan kan ik lekker nog even de krant lezen, kan ik nog even naar mijn preek en mijn dienst kijken. Rustig opstarten. Alleen was ik zo slim om bij de verkeerde bushalte te gaan staan. Dus die was al aangereden. Die was al vertrokken. Vervolgens heb ik heel snel nog een auto moeten huren om hier naartoe te racen. Met een stuur dat zo koud was dat mijn handen eraan vastvroren. Maar we zijn er gekomen. Het is helemaal goed gekomen. En naar de kerk gaan kan sowieso wel iets zijn dat moeilijk is. Niet alleen voor mij, maar voor meer mensen. Het kan moeilijk zijn om je bed uit te komen op tijd. Het kan moeilijk zijn om naar buiten te gaan, de kou in. Het kan spannend zijn om onder de mensen te komen. Maar toch hebben we vanochtend de keus gemaakt om hier te zijn. En ik ben blij dat we dat met elkaar mogen vieren. Dat we onze Heer mogen ontmoeten. Dat we elkaar mogen ontmoeten. Ik wil deze dienst dan ook graag openen met een gebed. Vader, dank u wel, Heer, dat wij hier vanochtend mogen zijn. Wees ook met de mensen die deze dienst op een andere manier beluisteren. Heer, zegen ons dat we u vanochtend mogen ontmoeten. Laat ons weer merken hoe goed het is om u te loven. om de naam van de Allerhoogste te bezingen. Heer, laat ons deze morgen getuigen van uw liefde en in de avond vertellen van uw trouw. Dat we mogen opgroeien in het huis van de Heer en als we oud zijn nog vrucht mogen dragen. Zegen ons, Heer, en wees met ons vandaag. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar twee liederen. Eerst lied 92, O God Allerhoogste. En daarna 215, Daar juicht een toon. Juicht een toon, daar klinkt een schallend. Jeruzalem, Dan is het tijd voor de correcte. Er gaat gecorrecteerd worden voor de gemeente. Dus laten we vrijgever geven. En ondertussen zingen we het lied 489. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom. Ik wil met jullie uit de Bijbel gaan lezen, maar voordat we dat doen, wil ik eerst nog samen met elkaar bidden. Vader, dank u wel dat u ons de Bijbel hebt gegeven. En we vragen u om erdoor te spreken als wij hem open doen. Dat u ons herinnert wie u bent, Heer. Want wat vergeten wij dat makkelijk door alle afleidingen in ons leven. Help ons om naar uw stem te luisteren en uw liefde te beantwoorden. Dat wij mogen worden, Heer, wie u wil dat wij zijn. Dat we als gemeente uw bruid mogen zijn. Dat we trouw aan u zijn, omdat u trouw aan ons bent. Spreek tot ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie lezen uit Lucas 7. Lucas 7, de verzen 36 tot en met 50. En zelf doe ik dat uit de MBV 21. Een van de fariseeën nodigde Jezus uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde: ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf: wie is hij dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. We zingen met elkaar lied 241. God heeft het eerste woord. Simon en zijn gast waren net aan tafel gegaan. Er stond iets heel bijzonders te gebeuren. Want Simon had niet zomaar een gast op bezoek. Nee, het was Jezus zelf die bij hem kwam eten. Jezus, de bekende leraar, Jezus die zulke enorme menigtes wist te trekken. Die had wat tijd gevonden in zijn agenda om alleen met Simon iets te gaan eten. Ik stel me dan ook voor dat er een heerlijke maaltijd voor hen klaar stond. Dat Simon er goed zijn best had opgedaan. Dat de tafel vol stond met allerlei lekkers. Met broodjes, met soep, met zoetigheden. Alles om het de gast naar de zin te maken. In het mooiste servies dat Simon kon vinden. Deze fariseer, deze religieuze man, die moet erg hebben uitgezien naar deze ontmoeting met Jezus. Wat voor bijzondere gesprekken zou hij krijgen? Wat voor complimenten zou hij misschien krijgen van Jezus voor de maaltijd die hij had verzorgd? Wat voor inzichten zou hij opdoen? En wat voor lekkers zou hij zelf ook van kunnen gaan eten? Alles was perfect geregeld. Maar op dat moment, als ze net aan tafel zijn gegaan en op het punt staan om met elkaar te eten, op dat moment wordt het allemaal bruut verstoord. In de deuropening staat ineens een vrouw die zonder uitnodiging binnenkomt. Dan wil je net gaan eten en dan komt er iemand binnen die je helemaal niet kent, die jouw aandacht wil, die zichzelf naar voren schuift, die de agenda door de war schopt. En dan wordt het helemaal vervelend, want dan doet ze iets heel vreemds. Zoals het in vers 38 staat, ze huilt en Jezus' voeten worden nat door haar tranen. Ze droogt ze met haar haar, kust ze en zalft ze met olie. Het is maar een beetje vreemd wat die vrouw hier doet. Raar, ongepast zelfs. Ik vind het bijna te gênant om me voor te stellen hoe dat eruit moet hebben gezien. Dat zo'n vrouw dan per ongeluk over Jezus' voeten heen huilt, dan in paniek raakt en het dan maar met haar eigen haar probeert af te drogen, alsof dat een goed idee is. Dan ook nog eens zijn voeten kust. Een vrouw die zich gedraagt op een manier zoals je helemaal niet hoort te gedragen. Op een manier die hartstikke ongemakkelijk en gênant is. Johannes de Doper die had ooit nog heel vroom gezegd dat hij niet belangrijk genoeg was om Jezus te helpen met het aandoen van zijn schoenen. En deze vrouw denkt dat ze zomaar zonder toestemming te vragen even zijn voeten kussen kan geven. Wat is dat voor figuur? Wat is dat voor vreemd iets? Hoe langer je erover nadenkt wat hier gebeurt, hoe raarder het eigenlijk is. En dat is nog niet eens het hele verhaal, want dit is ook nog eens niet zomaar iemand. Dit is een vrouw die bekend staat als een zondares. We weten niet precies wat ze op haar geweten had. Misschien was ze een dief of een alcoholist. Misschien was ze vreemd gegaan of werkte ze als prostituee. Misschien loog ze vaak tegen mensen of aanbad ze afgoden. We weten niet wat ze had gedaan, maar ze had iets gedaan waardoor mensen haar maar het liefst vermijden. Iets hadden van deze vrouw, die is niet te vertrouwen. Dan moet je een beetje bij uit de buurt blijven. Simon die vindt het allemaal dan ook maar helemaal niks. Die ziet hoe ze bezig is en die denkt, wat is dit toch? Nu weet ik zeker dat Jezus geen profeet is. Want anders zou hij wel weten wie dit was. Jezus zal zich wel vergissen. Die denkt dat dit een heel belangrijk of goed iemand is. En daarom durft hij niet tegen te stribbelen. Tegen wat er allemaal gebeurt. Maar Simon, die weet wel beter. Die weet dat deze vrouw een schurk is. Die zichzelf voor de zoveelste keer in het midden van de aandacht plaatst. En alles voor zichzelf opeist. En ik weet dat Simon de slechterik is van dit verhaal. Ik weet dat Jezus het niet met Simon eens is en toch begrijp ik hem. Want als ik dit verhaal lees, dan vind ik het eigenlijk ook een beetje vervelend wat die vrouw doet. Dan moet ik er niet aan denken dat iemand mijn etentje met Jezus onderbreekt om dit te gaan doen. Dan begrijp ik wel dat Simon even geen zin in liefde en goedheid heeft als het betekent dat je in dit soort situaties terechtkomt. Liefde, dat is hartstikke mooi. Maar als Jezus liefde dan in de praktijk gaat toepassen op deze manier, dan gaan mijn nekharen recht overeind staan. Dat is toch niet wat God van ons vraagt, hoop ik? Dat wij ook op zo'n ongemakkelijke manier mensen moeten liefhebben. Dat we allemaal mensen welkom moeten heten bij God, die heel vreemd zijn en dingen op hun geweten hebben. Iets kan liefdevol zijn, iets kan lief bedoeld zijn, maar dat betekent nog niet dat je er blij van wordt of op zit te wachten. Om maar een heel klein voorbeeld te geven. Mijn zoontje, mijn baby van 9 maanden, die was de afgelopen maand een beetje ziek. Hij Hij had griep, hij moest veel hoesten, was de hele dag aan het snotteren. En ik had op een gegeven moment mijn baby vast. En ik was even niet aan het opletten. En hij had bedacht dat het wel grappig zou zijn om zijn speen uit zijn eigen mond te halen. En die in één keer bij mijn mond naar binnen te duwen. En daarna keihard te gaan lachen. Nou, dat is hartstikke leuk en lief bedoeld. Maar op die snotspeen zit ik even niet te wachten. Dat is niet waar ik blij van word of wat ik wil hebben. Laat me even met rust, baby. Iets dat lief bedoeld is, is niet altijd leuk. Is soms gewoon heel erg ongemakkelijk. Ik heb daarin ook een vraag voor jullie. Een vraag die je even mag bespreken met iemand die bij jou in de buurt zit. Daar nemen we even 1 of 2 minuutjes de tijd voor. En die vraag is, wanneer vind jij liefde wel eens ongemakkelijk? Wanneer vind jij liefde wel eens ongemakkelijk? Dat mag je even kort bespreken met iemand die bij je in de buurt zit. Weer stil worden. Ik hoop dat het genoeg tijd was. En anders praat je bij de koffie en thee maar door, dat kan altijd. Liefde kan soms ook gewoon ongemakkelijk zijn. Als je bijvoorbeeld met elkaar een vraag moet beantwoorden terwijl je daarvoor helemaal niet naar de kerk bent gekomen. Maar ook als je iemand voor het eerst een knuffel geeft die je afvraagt, oh, doe ik dat wel op een handige manier? Of je probeert een cadeau voor iemand te kopen en je vraagt je af, is dat echt wel waar diegene blij van wordt? Of moet diegene nou gaan doen alsof hij leuk vindt wat ik voor hem heb bedacht? Of misschien bied je aan om iemand te helpen, maar vraag je je af, oeh, straks ziet hij het misschien als belediging dat ik denk dat hij hulp nodig heeft. Moet ik dat nou wel doen? Liefde kan best ingewikkeld zijn. Het is helemaal niet alleen maar mooi en makkelijk en sentimenteel. Liefde is af en toe ook gewoon een beetje gênant. En dan hebben we het nog niet eens over alle mensen die, waarbij het gewoon ontzettend moeilijk is om hen lief te hebben. Omdat ze zich egoïstisch gedragen. Omdat ze moeilijk zijn of ineens heel emotioneel kunnen worden. Het kan behoorlijk moeilijk zijn om lief te hebben. En behoorlijk verleidelijk om daar net als Simon maar even geen zin in te hebben. En het maar niet te doen. Om het maar veilig te houden en om het maar makkelijk te houden. Want liefde kan heel gênant zijn. Het is even stil, daar in dat huis bij Simon. Als die vrouw doet wat ze doet, dan weet niemand even wat ze moeten zeggen. En dan, na een tijdje, schraapt Jezus zijn keel en verbreekt hij de stilte. Simon, ik heb je iets te zeggen. En Simon die veert op, he. En gaat weer iets gebeuren. Het ongemakkelijke moment is voorbij. En Simon die luistert naar Jezus. Die ziet er naar uit om te horen dat Jezus deze vrouw even flink terecht gaat wijzen. Gaat vertellen dat ze zich niet zo moet misdragen. En dat ze weer verder kunnen met hun etentje. Maar tot Simons grote verbazing wijst Jezus niet de vrouw terecht, maar wijst hij Simon terecht. Oké, dan Simon, jij wil graag mensen met elkaar vergelijken. Jij wil graag zeggen wie zich beter gedraagt en wie zich slechter gedraagt. Nou, daar kan Jezus ook wel aan meedoen. Want die vrouw die heeft allerlei mooie dingen voor Jezus gedaan. Maar Simon, die gedraagt zich misschien zoals het volgens de etiketten moet. Maar die heeft heel veel dingen die liefdevol zouden zijn, heeft hij helemaal niet gedaan. Toen Jezus binnenkwam, is hij helemaal niet hartelijk begroet door Simon. Hij heeft geen kus gekregen van hem. zoals in die tijd gebruikelijk was. Toen Jezus binnenkwam met vieze voeten, heeft Simon ook niet gezien dat hij even wat water nodig had om zich schoon te maken. Jezus had hulp nodig en Simon had dat helemaal niet door, die was met andere dingen bezig. En Simon had ook best een cadeautje kunnen kopen voor Jezus om zo'n gast te verwelkomen. Wat olie voor hem bijvoorbeeld. Maar Simon, die heeft helemaal niet zoiets gedaan. Simon is druk bezig om anderen te veroordelen, omdat hij zich niet gedragen zoals het hoort. Maar hoe goed gedraagt Simon zichzelf eigenlijk? Kijkt hij wel in de spiegel? Is hij wel een beetje kritisch op de dingen die hij beter zou kunnen doen? En Simon is dan misschien aan de buitenkant netjes, zoals het hoort. Hij doet geen hele gekke dingen. Hij gedraagt zich prima. Maar echt liefdevol is het ook niet. Simon is heel erg bezig met de buitenkant, maar de binnenkant laat hij daardoor helemaal versloffen. Ik was laatst een keer aan het koken en toen pakte ik een courgette om te gaan snijden. Tenminste, ik probeerde een courgette te pakken, want ik pakte dat ding op. Hij zag er aan de buitenkant prachtig uit, hartstikke mooi. Maar zodra ik hem oppakte, scheurde hij open en viel de rotte binnenkant op de vloer van de keuken. De hele binnenkant was eruit gevallen en ik had alleen nog maar een prachtige schil in mijn handen. Maar ja, daar ga je vervolgens niet mee koken, hoe mooi die er ook uitziet. Daar heb je niet zoveel aan, dat de buitenste rand er goed uitziet, als de binnenkant verrot is. En Jezus daagt ons uit. Hij daagt Simon uit en hij daagt ook jou en mij uit om eens goed in de spiegel te kijken naar onze eigen binnenkant. En de rotte plekjes die daar misschien ook wel zitten. Want laten we eerlijk zijn. Jij en ik hebben ook genoeg tekortkomingen. We kunnen het over anderen hebben. Maar bij onszelf valt er ook nog wel wat te benoemen. En stel dat iedereen alles over jou zou weten. Dan weet ik niet of wij nog zo'n goede reputatie zouden hebben. Misschien dat als mensen alles over ons wisten, dat we wel net zo'n reputatie hadden als deze vrouw had. Er is genoeg in ons leven, in ons hart, waar wat op aan te merken valt. Dat we goed proberen te verbergen, maar dat het toch echt zit. Egoïsme, oppervlakkigheid, liefdeloosheid. Maar Jezus daagt ons uit om toch in die spiegel te kijken. Naar die rotte plekjes. En dat is moeilijk. Dat is confronterend om zo naar jezelf te kijken. Maar juist als je die rotte plekjes in jezelf ook gaat zien, juist dan kan er iets heel moois gebeuren. Dan kan alles veranderen. Jezus probeert het uit te leggen aan Simon. Hij vertelt over twee mensen met een schuld. De een schuld van 50 zilverstukken en de ander een schuld van 500 zilverstukken. Die allebei worden kwijtgescholden. En dan vraagt Jezus wie dan het meest dankbaar zou zijn. Nou, die vraag die is zo simpel, dat weet zelfs Simon te beantwoorden. De persoon met de grootste schuld natuurlijk. Stel het je maar voor, als iemand een schuld van 2000 euro heeft, die ineens wordt kwijtgescholden, dan is dat prachtig nieuws. Dan ben je daar heel erg blij mee, dan is dat echt heel mooi. Maar stel nu eens dat iemand een schuld van 20.000 euro wordt kwijtgescholden. Nou, daar word je eerst heel stil van en daarna ga je heel hard feesten. 20.000 euro schuld die wegvalt, dat is iets dat gevierd moet worden. Dat is pas echt prachtig. Het is allebei mooi, maar het ene is nog veel mooier dan het andere. En zo is het met het hele leven, zegt Jezus. Pas als jij echt beseft hoeveel jou vergeven is, pas dan zul je echt feest vieren. Echt blij zijn. Echte liefde tonen. Als jij beseft hoeveel egoïsme en tekortkoming er ook gewoon in jouw eigen hart zitten. Wat voor rotte plekken er zijn die God vergeven heeft. Dan komt dat pas echt binnen. Die woorden die Jezus aan het einde tegen de vrouw zegt, die krijgen dan pas echt betekenis. Als je beseft hoeveel jou ook vergeven moet worden. Als Jezus dan zegt, Uw zonden zijn u vergeven. Ga in vrede. Dan verandert dat alles. Dan zet dat een hele nieuwe wereld open. Dan hoef je je niet meer zo druk te maken om de mening van anderen. Want als je beseft hoeveel jou al vergeven is, wat maakt het dan nog uit? Of mensen jou raar vinden of niet? En of andere mensen zich raar gedragen of niet? Als God van jou houdt, dan doet dat dan niet toe. En als je echt beseft hoeveel jou vergeven is, dan ben je niet meer zo druk met het veroordelen van anderen. Want wat maakt jou nou helemaal zoveel beter dan die ander? Ik was laatst, stond ik in een hele volle bus. En op een gegeven moment stonden we stil bij een halte. En toen draaide de buschauffeur zich om. Hij keek heel boos naar me, heel streng. En hij zei, jij hebt nog niet ingecheckt. En ik keek heel onzeker, geschrokken terug. En ik vroeg van, heb je het tegen mij? En hij zei, nee, die man achter jou. En ik stapte opzij en daar zat een man. En die begon al meteen flink tegen te stribbelen. Jawel, ik heb wel ingecheckt. Maar die buschauffeur die bleef aanhouden. En hij biechtte toch maar op dat hij inderdaad gelogen had. En hij probeerde zich er nog uit te praten, maar het mocht niet baten. En hij werd uit de bus gezet. En we reden weer verder. Ik zat te denken, nou wat een asociale man, dat hij zo een beetje gratis probeert mee te liften met het openbaar vervoer, terwijl wij er wel allemaal voor moeten betalen. En dan gaat hij er ook nog eens over liegen en hijsa schoppen als hij wordt betrapt. Maar even later stopten wij bij een bushalte en ik liep naar de uitgang toe. En toen zag ik daar ineens dat ik nog niet had ingecheckt. Dat ik dat helemaal vergeten was. En dit is een heel dom klein voorbeeldje. Het gaat nergens over. Maar het laat volgens mij wel zien dat heel vaak, waar wij anderen mee veroordelen, dat wij daar zelf niet zo veel beter in zijn. En wie ben ik dan? Wie ben ik dan om een oordeel te vellen over iemand die niet betaalt voor zijn buskaartje? Als ik zelf ook de hele tijd dat soort fouten maak. Wie zijn wij als imperfecte mensen? Om ons beter te voelen dan anderen. Om die vrouw die zich zo vreemd gedraagt, om die te veroordelen en buiten te sluiten. Als we beseffen dat we vergeven zijn, dan kunnen we echt gaan liefhebben. Dan maakt het niet meer uit dat liefde ongemakkelijk is. Dan willen we liefde tonen. Liefde aan God en liefde aan de mensen om ons heen. Dan is liefde maar af en toe gênant. Dan is liefde maar af en toe ongemakkelijk. Als God van ons houdt, dan maakt dat niet meer uit. En juist op de plekken waar dingen vaak net een beetje onhandig gebeuren, daar gebeuren vaak ook de mooiste dingen. Bij onze gemeente in Groningen is laatst een nieuw iemand lid geworden. En ik had het daar met haar over. En toen vertelde ze, ik heb nog een poosje getwijfeld of ik nou wel of niet bij jullie gemeente wilde horen. Maar wat me uiteindelijk overtuigd heeft om toch ja te zeggen, is jullie kneuterigheid. En ik herken dat wel. Onze gemeente die is vaak een beetje onhandig, een beetje rommelig, een beetje amateuristisch. Maar juist dat creëert ook heel veel ruimte voor liefde. Amateur vind ik ook zo'n prachtig woord, want amateur dat betekent letterlijk liefhebber. Iemand die het niet doet omdat hij er iets voor terugkrijgt. Ook niet iemand die het doet omdat hij er goed in is. Maar iemand die het doet omdat hij ervan houdt om het te doen. Omdat hij het mooi vindt. En als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen, volgens mij zijn ook jullie een kerk van amateurs. En als amateur kun je echt lief hebben. Als amateur kun je echt en voor God en voor je naaste zijn. Omdat het allemaal niet perfect hoeft te wezen. Aan het einde van dit verhaal, dan merkt iemand nog op, wie is deze Jezus? Dat hij zelfs zonde kan vergeven. En deze Jezus is de God van onze wereldwijde gemeente. De God die is afgedaald naar deze wereld om ons lief te hebben, om bij ons te zijn. Die zelfs aan het kruis ons nog vergaf en uit de dood opstond om te laten zien dat hij alles overwonnen heeft. die ons beloofd heeft dat hij op een dag zal terugkeren. En dat hij dan voor eeuwig vergeving zal uitspreken over degene die in hem geloven. Hij is de God van deze gemeente, van deze kneuterige verzameling amateurs. Dus laten wij in Jezus' naam hem en elkaar lief hebben. Amen. Eerst lied 308, Ik zie een poort wijd openstaan. En daarna lied 199, Hij kwam bij ons heel gewoon. Thank you. Vader, wij brengen bij u deze gemeente, dit land en deze wereld. We bidden voor de gezondheid van Greetje, dat het goed mag gaan met de operatie en dat ze goed herstelt. We bidden dat dit een gemeente mag zijn waar de vrouw uit het verhaal welkom zou zijn. Waar we vol liefde mensen verwelkomen. We bidden in ons land dat er goede zorg mag zijn voor verwarde mensen. Dat ze tegen zichzelf worden beschermd en dat anderen tegen hen worden beschermd. We bidden voor alle goede doelen wereldwijd die zich inzetten tegen armoede. Dat u hen de kracht en de middelen geeft om echt een verschil te maken. We bidden dat er een hoopvolle toekomst mag zijn voor Israëliërs en Palestijnen. Een tijd van vrede en voorspoed. Heer, er is zoveel in ons eigen leven, bij de mensen om ons heen in de wereld, waarover we ons druk kunnen maken. En we smeken u, Heer, om ons te helpen. En help ons, Heer, om weer te geloven dat u wonderen kunt doen. Dat u situaties volledig kunt veranderen. Dat u een God bent die gebeden verhoort en die redding brengt. Laat ons met stomheid geslagen zijn als we de grootheid van God zien en hoe u ons leven kunt veranderen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Groot is uw trouw, o Heer. Ik had een nummer verkeerd genoteerd, dus ik heb geen idee welk nummer het is. 391. Kijk, daar hebben we een liefhebber. 391.
Yeah.
Dan zijn we bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Ik zie er naar uit om jullie zometeen nog even te spreken. We zullen zometeen ons laatste lied zingen. Maar daarvoor wil ik jullie graag de zegen geven. En als dat kan, wil ik je vragen om daarvoor te gaan staan. Mogen de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de eenheid met de Heilige Geest met jullie allemaal zijn, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte met elkaar 394, Heel de weg leidt mij mijn heiland.